En na deze verwijzing naar de aanstelling van de eerstgeborenen, zeggen wij verbaasd en ziet, er was één mens te Jeruzalem, als verbaast u wellicht niet, dat, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Ik denk altijd meteen, ja, dat is wel leuk dat we weten hoe die heet. De enige keer dat er nog naar hem verwezen wordt in de Bijbel is in Handelingen 15. Maar die wordt onvermijdelijk gelezen als Simon Petrus. Anders staat, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Maar nou is het wel waar dat Simon Petrus zojuist aan het woord geweest was in Handelingen 15 op het concilie, op het apostelconvent hebben we uitgevonden. Dan hoeft geen enkele denominatie zich gepasseerd te voelen. Om het apostelconvent. Jawel. Daar was Petrus weliswaar aan het woord geweest. Maar dit is niet wat Petrus gezegd had. Het was Simeon die dat gezegd had. Volgens Lucas. Want die schreef het op. In Handelingen 15. En als Lucas wist dat Simeon wat gezegd had, kon Jacobus het natuurlijk ook weten. Want die zei dat Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht heeft, of zou bezoeken, om een volk te verzamelen voor zijn naam. En deze Simeon heeft dit inderdaad gezegd, maar die waarheid van eerst de heidenen bezocht en nadien zal ik wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten, zijn natuurlijk verschrikkelijk omstreden termen binnen het christendom, hè? Dat weet u toch, hè? Want men gelooft niet dat de Heer zal wederkeren om terug te keren om de vervallen hut van David weder op te richten enzovoorts en haar reten te vertuinen. Enzovoort. Dat gelooft men niet. Ja, wat men dan wel gelooft met die verzen. Nou ja, dat het gaat om de troon van Christus in de hemel. En de Heer is uit David, dus dan is hij de zoon van David. En als hij een troon heeft in de hemel, is dat dan de troon van David. En zo redeneert men dat weg. Volstrekt buiten de orde van die profetieën die naangaande. Maar toen maar. Men gelooft er niet in. En aangezien de Heer in de hemel op de troon zit, hebben wij op aarde een stadhouder en plaatsvervanger, iemand die de plaats, de stad, de steden, de plaats vasthoudt, de stadhouder. En dat is dan, zeg maar, papa zegt hij, dat is de paus in Rome. En die zit dan op de troon. Met enige moeite heeft hij ook nog wereldelijke macht gekregen. Uiteindelijk dan toch weer, uiteindelijk, maar betrekkelijk kort daarna weer ingeperkt tot het Vaticaan. Ik ben er wel zo omheen gelopen. 7 keer? Nee, 1 keer maar hoor. En zonder trompet, ik had het niet bij me. Maar toch maar, ik heb er 7 keer omheen gelopen. Dat stelt niks voor eigenlijk, maar toch maar. Maar men gelooft dat niet. Maar Simeon uit Handelingen 15, genoemd door Jacobus de broeder des Heren, is deze Simeon. En zowel in Handelingen als hier in Lucas 2 is het opgeschreven door Lucas. Die wist er kennelijk van dat Simeon gesproken had. En waarom ook niet, als Maria de woorden bewaard heeft in haar hart. Er staat weer dat ze zich verwonderde namelijk. Hierna in vers 33. Maar die woorden zijn dan toch bekendgemaakt. Nou ja, aan de familie misschien wel. En aan de reservekoning. Hoe heet zoiets? De vorst, ja. Aan Jacobus, de broeder des Heren. Moet ik het weer vertellen allemaal? Daar hebben we hier van doen. Niet maar met de timmerman uit Nazareth. Hoewel, we hebben van doen met de koninklijke familie. De erfgenamen van David. Nou ja, dat is een bepaalde tak dan, maar uit die tak komt toch de Heer Jezus voort. Enzovoort. Hè. Dat is de koninklijke familie. Je mag aannemen dat de koninklijke familie ook ergens nog archieven bijhoudt. Dus dat er ineens een geslachtslijn ook nog stamreeks gedebiteerd wordt in Lucas 3. Dat hoeft geen verbazing te wekken. Of in Matthäus 1, dat is er. En de woorden van Simeon en van Anna misschien verderop in Lucas 2 zijn kennelijk ook op een of andere wijze geboekstaafd. Waarom ook niet? En ik stel me zo voor dat Jacobus als oudste broer van de Heer Jezus inderdaad toegang had tot het archief, tot het familiearchief, of hoe dat maar heet. Niet? Zou je gedacht zijn wat er een archief bijgehouden werden? Dat lees je in het Oude Testament al. Als er ergens decreten worden uitgevaardigd, worden netjes opgeschreven, ondertekend. Ja, hoe weet ik niet. Maar het gebeurde wel. Dat staat er allemaal uitdrukkelijk. En bovendien, ik heb het vanmorgen niet gezegd omdat het niet ter sprake kwam. Maar niet alleen heeft men Nineveh opgegraven, maar 10.000, heeft men mij verzekerd, ik heb ze niet kunnen tellen, kleitabletten uit het archief, het koninklijke archief van Nineveh. Met verwijzingen naar de diverse koningen uit Israël. Zodat ineens blijkt dat de geschiedenis van de koningen van Israël ineens niet meer legenden zijn die de Joden later in de Babylonische ballingschap verzonnen hebben. Niettemin, dat laatste blijft men volhouden. Dat de Joden het in de ballingschap verzonnen hebben. Maar Omri wordt genoemd, Achab wordt genoemd. Omri, Komri. Met een aaien aan het begin, Komri. De Komri, de Kimri. Afhankelijk van hoe je die direct wil uitspreken, Kumri. Zoals de bewoners van Wales nu nog vandaag eten, Komri. Die naam is het. Het volk van Omri wordt dan vermeld op de kleintabletten. Nee, dat is echt waar. En Jehu wordt genoemd. En Achab natuurlijk. En nog een paar worden er in de loop van de tijd genoemd. Dat is allemaal genoteerd hoe dat gegaan is. En hoe het koninkrijk in elkaar steekt. Dus ze zijn nog steeds bezig om die dingen af te schrijven in het Fries, geloof ik. Of... Chronisch lijkt me niet. Maar goed, om dat over te schrijven en te bestuderen enzovoorts. Dat is heel vervelend, want het betekent toch dat de standaardopvattingen omtrent de oude geschiedenis dan toch weer bijgesteld moeten worden. Maar toch maar. Dus ik denk dat de familie van Jozef en Maria, dat die keurig een archief hadden van het koninklijk huis. Nee, serieus. En dat die woorden van Simeon ook zijn opgeschreven dus. En dat Jacobus gewoon kon zeggen, Simeon heeft verhaald. Waar staat dat al? Dan moet je even in het archief kijken onder de S of zoiets. Weet je wel, maar Simeon heeft verhaald. Want die Simeon gaat iets vertellen. Zijn naam was Simeon. Ik vind het leuk, want dit is hetzelfde effect als bij Jozef. Namelijk, je krijgt de naam mee, maar wat heb je eraan? De figuur is daarna toch onvindbaar. Waar is een naam voor? De Heer zegt, Jehovah is mijn naam. Waarom zegt hij dat? Dan kan je hem aanroepen als je denkt dat dat nodig is. Doe het niet ijdelijk, als het niet nodig is, maar als het nodig is, dan Jehovah is mijn naam. En al die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Heb je dat nog? En dan krijg je een figuur die heet Jozef van Arimathea. Dat is daar waar, waar Anna woonde. Nee, niet deze Anna, hè. Maar gek, hè, dat het bij elkaar komt. De Anna van uit 1 Samuel. Arimathea. Lees het maar na. Daar woonden ze. Maar goed, Jozef van Arimathea, dan denk je, nou, dat is leuk. Die wordt ons geïntroduceerd met naam en toename. Een rijk man, een belangrijk man. Zoiets als Musk of zoiets. Een schatrijke figuur die je meteen de lakens uitdeelt. Of wat hij maar uitdeelt. Enzovoort. Want Jozef leveren nog eens lakens uit, weet u wel, in de gevangenis of zo. Dat denk je dan, Jozef van Arimathea. Die wordt de baas van de tent. En je hoort er nooit meer wat van. De Bijbel noemt hem nooit meer. De 4 evangelisten brengen hem ten tonele. Met, met toeters en bellen, of hoe zeggen ze iets? Uitdrukkelijk, Jozef van Arimathea. Met zijn achternaam erbij. Jozef van Arimathea enzovoorts. En dan hoor je nooit meer wat van. Waarom dan? Ja, hier is Simeon, hoor je nooit meer wat van. Nou, een andere Jozef hoor je ook nooit meer wat van. Deze namelijk, Jozef, de wettige vader, ik lees hem even uit Lucas 3, de vader van Jezus. Nog één keer, bij de 12-jarige Jezus in de tempel, zo heet dat. En daar hoor je van die Jozef niets meer. Dan heb je Jozef genaamd Barnabas. Heb je niks aan, want hij heet voortaan toch Barnabas. En als je zegt, ja maar hij heet eigenlijk Jozef, kijken de mensen me aan, hoezo? Nou ja, dat is de laatste verse van Handelingen 4. Hij heette Jozef. Maar ze noemden hem Barnabas en dan bleef Barnabas de mentor van Paulus. Maar hij heette Jozef. Staat er echt, hoor je nooit meer wat over. Apart, hè? Waarom eigenlijk? En dan heb je hier een Simeon, hoor je nooit meer wat van. Dan heb je nog een Simeon, de broeder des Heren. Heet ook Simeon. Simeon. Hoor je nooit meer wat van? Wel van Jacobus, de broeder des Heren. En Judas, de broeder van Jacobus. Maar goed, die hoor je nog. Maar Simeon, hoor je nooit meer wat van? Dan heb je nog Simon van Sirene zeggen we dan, want de bek lekker. Simon van Sirene. Maar de eerste die het kruis, neem uw kruis op u, weet u wel. Die Simon was de eerste, je hoort er nooit meer wat van. Apart, hè? En dan heb je nog de stam van Simeon. Heb je er nog wel eens van gehoord, Simeon, stam van Simeon? De stam van Simeon. De stam van Simeon kreeg grondgebied als een enclave binnen het gebied van de stam van Juda. Dat moet je maar doen om zo'n figuur kwijt te raken. Toch? Waar is hij gebleven? Waar is die enclave gebleven? Enclave. Omringd, hij woonde te midden van de stam van Juda, Simeon. Waar is Simeon gebleven? Mijn antwoord is, die heeft benauwd gekregen en is vertrokken. En waar hij gebleven is, ga ik u vandaag niet vertellen, want staat gewoon op de kaarten van Ptolemeus, de Simones. Kun je terugvinden in Brittannië. Maar, gaat het nou niet verder om? Hoewel toch. Simeon, hoor je niks meer van. Je hebt een andere Simeon, die heette Petrus. De naam Simeon blijft een beetje achter. Maar u weet, dat was ook een eerste. Deze Simeon was de eerste die Jezus in de arm hield, buiten zijn ouders. Toch? Simon Petrus was de eerste onder de apostelen. Simon van Kyrene was de eerste die het kruis van de Heer droeg. Of je dat nou overdrachtelijk neemt of letterlijk, dat maakt me niks uit. Waarom een Simeon? En Simeon, de oudste Simeon in de Bijbel, was de eerste die woonachtig werd in Israël. In Egypte moet ik zeggen. Simeon was de eerste, de broer van Jozef, de een na oudste. Je kent het rijtje toch, hè? Kerkorgeltje. Ruben, Simeon. Simeon was de eerste die in Egypte woonde na Jozef. Want de eerste keer dat die broers naar Egypte kwamen met z'n tienen. Eén was er al, dat was Jozef. En de laatste die mocht niet mee, dat was Benjamin. Ze kwamen met z'n tienen, apart hè, naar Egypte in het buitenland, naar Jozef. Om eten te halen, brood en wijn. Je kan toch niet alles in één keer vertellen? Nou ja, toen werden ze teruggestuurd. Haal Benjamin maar. Haal je jongste broer maar op. Maar Simeon werd achtergehouden. Bleef in Egypte. En daarmee was hij de eerste. De anderen kwamen ook, maar pas later. Dus Simeon was toch de eerste. Daar heeft hij een slechte reputatie aan overgehouden. Want eerste krijgen altijd een slechte reputatie. Die zullen wel ellebogenwerk gebruikt hebben. Of in het geval van Simeon. Hij zal wel een boze rol gespeeld hebben in de verkoop, zal ik maar zeggen, van Jozef enzovoort. Daar weten wij helemaal niks van. Maar het wordt hem in de schoenen geschoven. Want Jozef zal wel de slechtste van het hele stel eruit gezocht hebben. Oh ja. Jozef vervult de functie van een profeet. En ik denk dat de Heer hem gewoon gezegd heeft, hou Simeon maar achter. En misschien niet, maar dat hij het toch gedaan heeft, dat is gewoon omdat de Heer dan toch een keer, dat doet hij niet vaak, maar toch voor een gelegenheid een keer aan een touwtje getrokken heeft. Heb je dat nog? Dat is profetisch. Waarom Simeon? Mijn antwoord op al die Simeons is, omdat nou eenmaal de zaligheid als zodanig het eerst aanvaard is geworden, terecht is gekomen bij de stam van Simeon. In het buitenland. Zij waren denkelijk ook de eerste stam, dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Maar in ieder geval Simeon, zo een van de eerste stammen die met eigen naam dan trouwens ook nog naar het buitenland vertrokken is. Naar een der koloniën. Nou, een kolonie gesticht heeft. Nee broeder, het heeft ook niks met voetballen te maken, maar het was Sparta. Dat waren die jongens die maar één ding kenden. Vechten, komen ze alleen maar vechten. Petrus heeft er ook een handje van trouwens, Simon Petrus. Weet u nog dat hij stiekem ook een zwaard bij zich had enzovoort? Dat is voor de Bijbelse symboliek. Ik zeg niet dat het erfelijk was. Ik zeg niet dat je dat meekrijgt met je naamgeving. Ik zeg alleen dat het in de Bijbelse symboliek een rol speelt. U weet toch wie dat waren? Dat waren Levi en Simeon. Die in de tijd de inwoners van Sichem uitmoorden. En toen Jacob alsnog de zegeningen, nee niet waar, profetieën moest uitspreken, dat is de betere formulering, over zijn zonen in Genesis 49, ontsloeg hij Ruben van het eerstgeboorterecht. Hij zei, je bent de eerste en voor bepaalde opzichten telt dat, maar eerstgeboorterecht krijg je niet. Je bent te onbetrouwbaar. Ach, het wordt mooi. Literair verantwoord gezegd, hè. Afvloeiende wateren enzovoort. Je kunt er niet van op aan. Dat is aan alle kanten lek, bedoel ik maar. Hè. Ja. Dus die niet. En dan komt naar Ruben komt Simeon en Levi. Ruben, Simeon, Levi. En Jacob noemt ze in één adem, Simeon en Levi. En zegt, nou, met jullie wil ik niet te maken hebben. Ik wil ook niet horen wat jullie onderling bespreken. Jullie zijn me veel te wild, te bloeddorstig, te agressief, te martiaans. We hadden het al over Mars, dus vooruit. Veel te vechtersbazen. En die Simeonieten komen dus in de geschiedenis tegen. Soms onder de naam Simeon, dat zei ik u net. De Simones heten ze dan. Maar we kennen ze ook als de Siluren. En als de Milesiërs. Dat is allemaal hetzelfde. Onze Spartanen. Als die vechtersbazen. Die maar voor één ding leefden, dat was de oorlogvoering. En toen het evangelie de wereld inging, ging het rechtstreeks naar de Simones, naar de Siluren, naar Caradoc, naar Brittannië. En daar werd het evangelie geaccepteerd. Dat was bij de stam van Simeon. Je moet er wat voor doorstuderen, ik weet het. Maar ja, ik vertel het u gratis, dus dat valt mee dan. Hè. Waar zo is dat gegaan? Ze waren de eerste. Dat is ook de betekenis van de naam. Niet de eerste, maar Simeon komt van Shama, dat is horen. De horende. En horen is synoniem met geloven. Het is eigenlijk hetzelfde. Want geloven, staat in mijn woordenboek, is de het aanvaarden van het medegedeelde. Hoeveel eens dat zijn, weet ik nou nog niet. Het medegedeelde. Dit wil zeggen, dat is horen. Het aanvaarden van het medegedeelde. Heb je dat nog? Dat is niet religie, dat is geloof. Het aanvaarden van het medegedeelde. En de naam Simeon drukt dat uit. En dus werd Simeon als eerste achtergehouden in Egypte. In de wereld, buiten Canaan, buiten het beloofde land. Waar komt het terecht? Waar komen de zegeningen van Jozef terecht? In het buitenland. Bij wie? Bij Simeon. Als eerste. De anderen komen later. Heb je dat nog? In het Nieuwe Testament krijg je dus Simeon... Petrus de eerste, Simeon van Cyrene. Maar deze Simeon is eigenlijk de mooiste, vind ik persoonlijk. Ik vind hem de mooiste. Mede omdat hij ook meteen weer verdwijnt. Zodat je er blijft hangen. Wat is er met die man? Maar ja. Nou, net als Jozef, hij verdwijnt meteen weer van het toneel. Maar dan staat er over die Simeon... Deze mens was rechtvaardig en godvrezende. Dat past dan ook bij zijn naam, de horende. Hij aanvaarde het medegedeelde. En hij was verwachtende de vertroosting Israëls. Dat betekent gewoon, hij verwacht het nieuwe verbond. Dat wordt aangekondigd als vertroosting in Jesaja 40, zijnde... Het eerste hoofdstuk van wat wij populair noemen het tweede deel van Jesaja. Jesaja 40 begint met troost, troost mijn volk. En als je niet zo ver terug wil bladeren, neemt hij gewoon 2 Korinthe 1. En ik geef altijd als huiswerk op, dan tel eens hoe vaak het woord troost daar staat. Troost, vertroosting, trooster. 2 Korinthe 1. Dat is de aanduiding van Nacham, is het. De naam van Noach is daarvan afgeleid. En van Nahum, Nacham. Menachem, trooster. Maar het is aan de ene kant een messiaanse titel. Maar het is de aanduiding van het nieuwe verbond. Dat wij kennen onder de term vrede. Als belangrijke attribuut van het nieuwe verbond. En als genade, toch, genadeverbond. En als hulp, nieuw verbond is hulp. U weet wel, van Eliezer, de tweede hoge priester, Eleazar. Van Ezer en Azar is hulp. God is hulp, Eleazar, Eliezer. Vergriekst naar Lazarus. Want het is net zo goed een beeld van de tweede hoge priester. En wij naderen tot de troon van Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, om daar te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp. Is er. Begrijp je wel? Nou ja, goed. Troost, troost mijn volk. Zo begint Jesaja 40. En daarmee het evangelische deel, om zo te zeggen, van het boek Jesaja. Men noemt het Deutero-Jesaja. Maar in ieder geval, Jesaja heeft daar de titel Evangelist der Profeten aan te danken. Troost, troost. Want troost is het grote woord, een van de grote woorden voor het Nieuwe Verbond, voor Messiaanse zegeningen. En de trooster is dus gewoon de Messias. Voor de goede orde, de Heer zei niet, ik zal de Vader binden en die zal u de trooster zenden. Dat zei hij niet. Die zal u een andere trooster zenden. Hoezo een andere trooster? Nee, zeg maar, lees er maar na, Johannes. Hoezo een andere trooster? Wel, hij was de trooster. De andere trooster is hij trouwens ook net zo goed, maar dan in een andere aggregatietoestand. Hoe noem je zoiets? In een andere hoedanigheid? Als de onzienlijke, als de geest dus. Maar die trooster, de Heilige Geest, is nog steeds gewoon Christus, hoor. De Heer zei toch, die zal bij u zijn, die zal in u zijn en daarna zijn, maar ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten enzovoort. Lees het maar na. Nou ja. Hij was verwachtende Simeon, de horende. Verwachte vertroosting Israëls. Dat wil zeggen het Nieuwe Verbond, de Messias voor Israël. Die troost waar Jesaja van gesproken had. En het hoofdstuk is inclusief de introductie min of meer van de term evangelie. Hè? De goede boodschap, de blijde boodschap. In de Hebreeuwse versie natuurlijk, maar Jesaja 40, ja. Hij was verwachtende de vertroosting Israëls. De Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zoude. Hij krijgt toch een profetische functie. Dat hij de dood niet zien zoude, eer hij de Christus des Heren zou zien. Of je die gezien heeft, ja, dat hangt er vanaf hoe letterlijk je deze dingen wilt lezen. Hij heeft de Heer Jezus in zijn armen gehouden. En hij sprak erover alsof die baby al de Messias was. Dat was historisch nog niet het geval. Maar niettemin, hij zou het zijn. En in retrospectie, en zo is het ook geschreven natuurlijk, terugkijkend, klopt het dus wel. Wie heeft hij gezien? De Christus. Degene die wij kennen als de Christus. En waarvan hij wist, Simeon, dat dat de Christus zou zijn. Dus er is geen enkel probleem met zo'n uitdrukking, hoor. Eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. Hoe dat gaat. Nou, als je even voor het gemak aanneemt, Simeon was een profeet, vervult een profetische functie, dan hoef je die vragen niet meer te stellen. Dat vind ik tenminste niet nodig. Hoe de geest dat doet. Nee, moet u luisteren. Als er staat, hij verwachtte de vertroosting Israël. Op grond waarvan? Op grond van Jesaja 40. De Heilige Geest was op hem. Ja, als het woord van God in je of op je werkt, dan is dat de werking van de Geest. Want de Geest heeft dat woord voortgebracht. Dus dat is door de werking van de Geest. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou. Wordt iets moeilijker. Maar het punt is dat je kon uitrekenen. Wanneer ongeveer dan die Christus geboren zou moeten worden. En hoe laat je dan ongeveer 's morgens, of wat ik overdrijf nu. Maar in de tempel moet wezen. Want als je weet dat 70 weken zijn bestemd over je volk en dat na 69 weken de Messias komt, dan moet je dan nog aftrekken een eventuele leeftijd van Jezus. En daarna moet je proberen te achterhalen op welke datum hij wellicht geboren zou worden, overeenkomend met een of andere gezette hoogtijd des Heren. Bijvoorbeeld op 1 Tisri, de eerste dag van het Loofhuttenfeest of zo. En dan valt de besnijdenis gelijk met de laatste grote dag van het feest. Alle geen dorst gekomen. Dat kan goed. Dus dan moet je ongeveer in dat jaar, op die en die datum, moet je in de tempel zien te komen. Want dan moet hij gewijd worden 40 dagen later. Als eerste is. Je komt een heel eind in de richting, hoor. Het enige onzekere wordt dan of we het zo lang zou redden qua gezondheid. Of zijn pilletjes zouden lang genoeg helpen om hem, nou ja, enzovoort. Dat is het enige wat overblijft. Maar ik bedoel maar, die dingen zijn echt allemaal vervulling van oud-testamentische profetie. Daarna trek ik het weer in en zeg ik, oké, hij was een profeet. Dus doe maar. Waarom niet? Johannes de Doper was ook een profeet, waarom Simeon niet? De Heer heeft misschien dat de Heilige Geest heeft tot Simeon gezegd, ja, nee, maar ik heb je nog nodig. Zorg dat je dan en dan daar en daar bent en dat ga je wel halen, je bent wel oud. Hij is al net zo oud als Johan Bos, geloof ik. Hoe oud was die? Was dat er niet bij? Nee. Nee, dat was die weduwe die al 84 was. Maar, toch? Je moet het een beetje bijhouden, de cijfers. Dus. Maar goed, kom aan. Weet u dat we al 60 jaar samen optreden enzovoort? Al 60 jaar maak ik mee dat die toespraken samenvat enzovoort. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Maar goed, we hopen het nog lang te doen. Totdat hij komt, ja. Ja, totdat wij gaan. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Hetgeen niet betekent dat elke Jood dit deed. Er staat niet de gewoonte der Joden. Er staat de gewoonte der wet. Heb u dat nog? Dat wil zeggen, de wet schrijft dit voor. Of de Joden het zo deden. Daar heb ik sterk mijn twijfels over. De kwestie van het eerstgeboorterecht na 40 dagen in de tempel. Jodendom is ontstaan terwijl er geen tempel was. Dus de kans dat de Joden dit deden is miniem. Enkeling wellicht, maar ja, dat meen ik. Nou ja, later trekt de Heer op naar het feest der Joden. En dat heet echt niet de gezette hoogtijd des Heren. Heet het feest der Joden. En dit is ook niet het gebruik der Joden, maar het is het gebruik van de wet. De wet schrijft dat voor. Heb je dat? Goed. En toen nam hij hetzelfde in zijn armen. Soms denk ik, dat is Simeon maar gewoon was. En zegt, nou, gaat het gebeuren, even kijken. Ah, er komt iemand aan met een kind. Ja, geef maar hier. Hij nam het in zijn armen. Meer staat er toch niet? Geef maar hier. Ja. Zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat. Ik heb altijd het idee dat ik dat vroeger heb moeten zingen, dit soort tekst. Nu laat gij, Heer, uw knecht gaan in vrede naar uw. Is dat niet een lied van? Weten jullie dat? Er is een lied van, hè? Ja. Ik kan me verder niet herinneren, maar. En toen ik het moest zingen, wist ik niet dat het van Simeon kwam. Ik was op school. Nou ja. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord. In overeenstemming met uw beloften, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nou ja, het was de zaligmaker. En ik neem maar aan dat dit gewoon goed vertaald is. Maar voor zover ik enig idee heb van Hebreeuws. Dit is geen Hebreeuws, dit is Grieks. Maar voor zover ik enig idee heb van het Hebreeuws, is er geen verschil tussen zaligheid en zaligmaker. Nou moet maar uit het verband blijken of het een ding is of een mens. Heb je dat? Maar geen verschil. Mijn ogen hebben nu zaligheid gezien. En anders is het natuurlijk een prachtige metafoor. Het ding, ja, zonder zaligmaker geen zaligheid. Zie? En als je de zaligmaker ziet, zie je de zaligheid dus. En dat zegt hij dan ook. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Welke zaligheid? Begint hij altijd weer iemand te roepen die aan Israël beloofd was. Daar hebben we het al over gehad. Maar wat staat hier? Die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Alle volken is dat dus. Volken ook in het meervoud. Alle volken. Een licht tot verlichting der heidenen. Want zaligheid voor alle volken komt overeen met licht. En dus verlichting der heidenen. Want de Messias is een licht dat de heidenen, de volkeren, zal verlichten. Niet alleen Israël of de volkeren die van Israël geacht worden af te stammen. Alle geslachten des aardrijks is het gewoon, hè. Nou ja. En dan, en tot heerlijkheid, een ander woord voor verlichting. In de Bijbel is het makkelijk aan te tonen dat licht synoniem is met heerlijkheid. Als de Heer komt in heerlijkheid, komt hij in een lichte gedaante enzovoorts. Hè? Dat weet u, hè? Licht. Ja. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Nou staat er meteen achter, en Jozef en zijn moeder. Ja, dan nou krijg je de vraag, waarom staat er niet Jozef en Maria? Want dat zou consistent geweest zijn. Dit is een stijlbreuk eigenlijk. Je noemt de een met de naam en de ander niet. En het traditionele antwoord is dan, ja, omdat Jozef niet zijn vader was. Maar ja, dan lees je één bladzijde verder. Toch dat hij zijn vader was. Wettig. En dan vertaal je dat gewoon weg. Dan zeg je, nou, men meende. Zo is het gegaan, hè? Ja. Maar waarom wordt de naam Jozef genoemd? Het hoeft niet, want dan had Maria ook wel genoemd kunnen worden. Waarom wordt de naam Jozef genoemd? Omdat de naam van Jozef nog steeds de gedachte in zich bergt van het eerstgeboorterecht. Jozef ontving onder de zonen van Jacob het eerstgeboorterecht dat vererfd zou worden. Heb u dat nog? En daar gaat het hier over. Alleen op een of andere wijze komt dat eerstgeboorterecht ergens buitenslands terecht. Zoals Jozef buitenslands terecht kwam omdat zijn broeders hem niet moesten. Zo is Christus, de Heer Jezus Christus, buitenslands terechtgekomen. Niet in Jeruzalem, maar ergens anders. Omdat men in Jeruzalem hem niet moest. De laatste lakproef, lakmoesproef heet dat geloof ik. Nou ja, de laatste demonstratie daarvan vinden wij in dat Paulus op het eind van, althans zijn Bijbelse biografie, en op het eind van de Bijbelse geschiedenis dus, alsnog naar Rome gaat. Terwijl iedereen zegt, ja dat gaat niet lukken, want daar gaat het fout met je. En Paulus ging dus toch, want dat was nou precies de bedoeling. Want hij gaat naar Jeruzalem en daar gebeurt wat je verwachten kon, wat iedereen verwachtte, wat aangekondigd was. Hij wordt gevangen genomen en als ze de kans hadden gekregen, zouden ze hem gedood hebben. Waren het niet dat hij door een Romein onder de naam Lysias, dat betekent ook zoveel als verlossen, Lysias, losmaker, dat hij door Lysias bevrijd werd, een centurion, en overgebracht werd uit Jeruzalem naar Caesarea. waar ze geen raad met hem wisten. En u weet hoe dat gaat met gevangenen waar men geen raad mee weet. Als die gevangene even wat schuift, dan komt alles goed. Dan moet je, hè, dat is in het Midden-Oosten zeker gebruikelijk, dan moet je even schuiven. Als je daar problemen hebt met de douane of zo, of ze laten je aan de grens wachten of iets dergelijks, of ze houden je aan omdat je een grote verrekijker om je nek hebt, dan... Ja, die is eigenlijk jat te willen, maar goed, dan houden ze aan. En dan moet je eigenlijk geld schuiven en dan laten ze je wel weer gaan. Zo gaat dat. En er staat zwart op wit in de Bijbel. Dat ze hoopten dat hij zou betalen en dan zou hij gaan. Maar hij betaalde niet, Paulus. Toch? En uiteindelijk zeiden ze, ja, het is nou jammer dat je je op de keizer beroepen hebt. Want dat deed Paulus. Anders hadden we je nu vrijgelaten. Dus hij liet het er echt op aankomen. Maar wat te demonstreren viel, is dat de Joden, inclusief de toenmalige koning der Joden, namelijk Herodes Agrippa, in Caesarea inderdaad niet bereid was om zich aan de Heer Jezus Christus te onderwerpen. En dus ging Paulus met de zaligheid onder zijn arm als het ware, nee, met de Bijbel, met het woord van God, naar Rome. En dat is het boek Handelingen. Het ging uit Israël weg, Juda bedoel ik, ging uit Israël, uit Jeruzalem weg en ging naar Rome. Zo begint het boek met Jeruzalem, het eindigt met Rome, daar houdt het op. Nou, het breekt af. Want het verhaal is natuurlijk niet klaar als er staat dat hij 2 jaren in Rome was en predikte het koninkrijk Gods ongehinderd. Maar wat is er daarna gebeurd? Er wordt niet verhaald. Het is een open end. Heb u die nog? Jeruzalem naar Rome. Wat er niet bij vermeld wordt, kan ik u wel zeggen, omdat ik hier nou toch ben. En in Rome kwam hij Caradoc tegen, Caractacus, dat was de Britse vorst die daar gevangen zat, onder keizer Claudius enzovoorts. En die na 7 jaar dan ook weer vrijgelaten werd, want dat was de overeenkomst. En daar kwam het Britse koningshuis tot bekering. En zo ging de zaligheid alsnog naar Brittannië, waar Jozef van Arimathea trouwens al veel eerder terecht was gekomen. En nog zo wat figuren. He? Waaronder een Simeon. Dat was Simon de Zeloot. Simon de Canaanit, Simon de Zeloot. Die wordt tot vandaag herdacht in Wales, inderdaad. Allemaal geboekstaafd in de kerkgeschiedenis. Waar ging je naartoe? Naar de Simeonieten. Hij heette Simon en ging naar de Simeonieten. Ligt toch voor de hand? Daar hoor je er ook nooit meer wat van. Toch? Prachtig toch? Nou ja. Maar wat we hier vinden dus, is de naam Jozef wordt even opgeroepen. Denk erom, eerst geboorterecht. Waar? Ja, licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Maar die functie vervulde Jozef ook al, de eerste in de Bijbel. Uit Israël weg, onder de heidenen, bij het grootste rijk wat er in die dagen was. Het wereldrijk van die dagen. En dan werd hij de grote, de dominante figuur. Ik wil niet zeggen meteen koning of zoiets. Maar er staat uitdrukkelijk dat heel Egypte in de praktijk zijn bestaan en zijn voortbestaan te danken had aan Jozef. En dat is met de hele wereld in onze dagen. Het is dat het evangelie verspreid wordt, dat er de gemeente gebouwd wordt en zo. Daarom bestaat deze wereld nog en daarom heeft God nog geen oordeel gebracht over de volkeren. En als dit verdwijnt, als hij geen geloof meer vindt, kortom, als die takken die ingeënt zijn, die geënt zijn, niet in het geloof blijven, zullen ze ook zij worden afgesneden. Dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente natuurlijk. Dan wordt er afgesloten en dan gaat het verhaal weer verder met de andere tak, het andere been van Jacob. De andere tak van Israël, namelijk met Juda. Dat is helemaal niet moeilijk. Zie. Dus vandaar de naam van Jozef. En maar de staat van Jozef en Maria staat, zij verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Die is prachtig. Want wat voor wonderlijks is er nou eigenlijk aan de uitspraak? Uw zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, en ligt tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Wat is er voor verwonderlijks aan? Er staat toch gewoon in Jesaja. Dat, ik weet niet wie dat doet, maar dat is, iemand heeft in mijn Bijbel eronder gedrukt. Jesaja 42 vers 6 en Jesaja 49 vers 6. Dat is correct. Dus ja, wat is nou het probleem? En het antwoord is dat weliswaar Israël genoemd wordt, uw volk Israël, maar dat is pas het laatste woord in de hele uitspraak. Want de normale gang van zaken zou zijn, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En waar het beloofde koninkrijk niet aan een ander volk zou worden overgelaten, met dank aan Daniel 2, u weet wel, van die steen zonder handen afgehouden, die... Het koninkrijk staat erbij. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Betekent het toch dat het koninkrijk, het Messiaanse Rijk, het koninkrijk, het hemelse koninkrijk Gods, hoe het maar heet, dat zal beginnen bij God, dan bij Christus, dan bij Israël, dan de wereld. Eerst de Joden, eerst het Joodse volk, Jeruzalem, en van daaruit het koninkrijk, de scepter zal van Juda niet wijken, dus moet beginnen bij Juda. Wat is hier verwonderlijk aan? Ik doe het nu heel snel, hè. Maar ja, sommige van u, die zie ik ook al 40 jaar in de samenkomst. Dus ja, dan, je hoort de boel niet voor het eerst, dat weet ik. Dus vandaar maar even wat in hoge tempo. Wat is hier verwonderlijk aan? Dat Israël pas laatst genoemd wordt en eerst worden de heidenen genoemd aan het einde der aarde. Wie zijn die heidenen? Het antwoord is, nou ja, het zijn die heidenen die leven aan het einde der aarde, op de eilanden in het westen. Want eilanden der zee vind ik vind ik niet correcte vertaling. Zijn er dan ook eilanden die niet in de zee liggen? Nou ja, dat kan je oprekken en dan ja. Maar het woord Jan betekent ook gewoon westen in het Hebreeuws. Dus het worden de eilanden in het westen. Door wat moeilijk bereikbare plaatsen betekent het eiland gewoon, hè? Eiland. Met een S ertussen in het Engels, die je ook niet uitspreekt. Maar je herkent het woord isolatie. Isolatie. Een eiland. Heb je dat? Je kunt het ook uitspreken als IJsland. En ze hebben mij verzekerd dat IJsland eigenlijk Groenland zou moeten heten. En Groenland IJsland. Maar ja, waarom heet het IJsland? Omdat het een eiland is, dat is alles. Maar geïsoleerd land. Daar moet je wezen, aan de einde der aarde, de eilanden der zee en meer specifiek in Brittannië. Want dat staat er letterlijk. Alleen ja, wat krijg je dan? Dat de vertalers een plaatsnaam niet herkennen. Of erkennen. En dan gaan ze de naam vertalen. Dat komt vaker voor in de Bijbel. Met persoonsnamen gebeurt dat soms ook. En men heeft dus Brit-An niet laten staan, maar men heeft hem vertaald met het woordenboek in de hand, omdat het komt een rare zin uit. Heeft men vertaald met Brit, dat is het woord voor verbond. Staat gewoon in het Hebreeuws woordenboek. Brit, Barat. Eigenlijk Barat. Brit is gewoon het woord voor verbond. En Am is het woord voor volk. Dus Brit Am is het Britse volk. En Brit An, met een tweepoot aan het eind, zeg maar Britten, van Brittannië. Betekent precies hetzelfde, het volk of het land, de natie, ja, Britten. Het staat gewoon dat het naar Brittannië zou gaan. Is dat een eiland der zee? Ja. Is het in het westen? Ja. Is het moeilijk bereikbaar? Ja. Wie zijn daar dan? Nou, de Simeonieten. Onder andere dan, hè. Nog een paar stammen waar ik het helemaal niet over wil hebben vandaag. Toen maar. Maar dat is het eigenaardige, dat is waarover men zich verwondert. Als je verwacht de komst van de Messias in het aanbreken van het nieuwe verbond, dan mag je denken dat dat begint bij het Joodse volk. En dat het via het Joodse volk dan misschien gaat naar de eilanden in het westen of naar Lands End of naar Finisterre of zoiets. Maar ja, er staat eerst naar de volkeren. Naar de heidenen aan het eind van de aarde. En heidenen zijn binnen zeker Bijbelse context en zeker Nieuwtestamentische context allen die niet Joods zijn. Hè? Je hebt twee soorten, je hebt Joden en heidenen. Als je nog een derde soort hebt, is het Joden en heidenen de gemeente Gods. Heet dat. Is dat in de Korinthebrief of waar was het? Nieuwe Testament. Maar je hebt Joden en heidenen. Maar het zou eerst gaan naar de heidenen, dat wil zeggen niet-Joden, en daarna pas in sprake van Israël. Wat betekent dat precies? En dan is het later de apostel Paulus, die in Handelingen 13, notabene in Anatolië, in Turkije, in Klein-Azië, in Antiochië. Niet dat in Syrië, maar dat in Klein-Azië. Op zijn eerste zendingsreis in Antiochië vaststelt dat de Joden het evangelie niet wilden. Maar hij zegt, het was nodig dat tot u eerst het evangelie gepredikt werd. Maar na de maal gij u het eeuwig leven niet waardig oordeelt. Ik citeer uit mijn hoofd, hè. Ik weet dat het niet helemaal 100% correct is. Maar dat moet u toch nazoeken. Nadermaal gij u het evangelie of de zaligheid niet waardig oordeelt. Zo wenden wij ons tot de heidenen, gelijk geschreven is. Ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen, tot aan het einde der aarde. En als u net zo'n Bijbel hebt als ik, staat daar in Handelingen 13... staat daar precies dezelfde verwijzing onder naar Jesaja 42... zowel als 49, vers 6. En hier in Lucas staat er in mijn Bijbel inderdaad de verwijzing onder Handelingen 13, vers 47, waar Paulus het aanhaalt en zichzelf beschouwt als dat licht der heidenen, van moedersbuik aan, hadden we al vastgesteld. Maar het gaat natuurlijk over Christus zelf, daar gaan die hoofdstukken ook over. En die vallen allemaal, die hoofdstukken vallen in het kader van, ik roep maar wat, Jesaja 53. Kent u Jesaja 53? Over gelijke landen enzovoort. Begint met, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Waar gaat de zaligheid eigenlijk naartoe? Is daar de vraag. In Jesaja, hoofdstukken lang. Want je bent al vele hoofdstukken verder. Als er staat, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. En bij degene die naar mij niet vraagden. Waar ging het naartoe? Nou, volgens datzelfde Jesaja. Naar Angleterre, naar einde der aarde, naar Lands End, naar Finisterre. Hoe hoorde mij toch? Naar het westen, naar eilanden. Kortom, naar Brittannië. Staat er allemaal letterlijk. En daarna kijk ik naar in de kerkgeschiedenis. Waar gingen die apostelen naartoe? Ja, klopt precies. De eerste die er naartoe ging was Jozef. Van Arimathea. Volgens de verhalen, waar ik mijn hand niet voor in het vuur steek overigens hoor. Maar volgens de verhalen zou ook Maria daar begraven zijn. In Glastonbury. Net als Jozef van Arimathea. Van wie men het graf al eeuwen geleden zegt gevonden te hebben. Dat kan ik niet controleren. Maar wie ben ik om een getuigenis in twijfel te trekken? Dan moet je wel goede argumenten hebben. Die heb ik ook niet. Nee, met een opschrift erbij enzovoort. Een lode ding. Ja, nee, zeker. Ja, dus vooruit maar weer. Waar ging het naartoe en wie ging het brengen? Ene Jozef in het buitenland. En daarna lees je nog, maar ja, dan moet ik ophouden natuurlijk, maar lees je nog in de Bijbel iets over Jozef en de zegeningen aan Jozef, dat hij al de stammen van Israël tot zich zou verzamelen. Hij zou ze vergaderen, allemaal. En als je de route van de stammen van Israël volgt, en van het overblijfsel van de 10 stammen met name, maar ook van Juda, ze komen allemaal via allerlei verschillende routes, noordelijke, heel noordelijke, zuidelijke route, ze komen allemaal terecht in Brittannië. Nou ja, niet iedereen komt daar terecht, maar ze komen allemaal daar terecht. Ze laten hun namen onderweg achter, op de atlas, op de kaart, op de adreskunde, maar ze zijn allemaal verzameld in Brittannië. En van daaruit zijn ze dikwijls weer verder getrokken of ook weer teruggegaan. Zoals je hebt Brittannië, maar je hebt ook Bretagne. Dat ligt aan deze kant van het water. Maar het heet zo omdat het bevolkt is geworden door mensen uit Brittannië, die daar weer uitverdreven zijn en zich aan de noordkust van wat nu Frankrijk heet gevestigd hebben. Niet andersom, hè. Ze komen van het eiland terug naar het vasteland. En dan heb je nog Normandië. Daar komt omdat Normannen zich daar gevestigd hebben. Dat is helemaal de noordelijkste route geweest. Met name van de stam van Dan en Benjamin. Die dan weer naar het zuiden zijn afgezakt over de zee. En zich aan de Noord-Franse kust gevestigd hebben. Die hebben trouwens ook weer Engeland veroverd. Onder William de Conqueror. Ze heet altijd Willem, hè, dat weet u. William de Conqueror. Dat was Willem van Normandië. Veroverde Engeland in, wat was het, 1066. Bij Hastings, de slag van, slag bij Hastings. Enzovoort, kun je nog gaan bekijken. Hoe dat landschap daar is, enzovoort. En wat er heeft plaatsgevonden. Dit komt allemaal daar terecht. En waar het evangelie naartoe ging, daar naartoe. Want alle zendelingen die naar Nederland kwamen, kwamen allemaal uit Brittannië. Bonifatius. Dat ben je jaren verder, hoor. Over de vestiging van de Roomse kerk. Maar die man die kwam niet uit Rome, die kwam uit Brittannië. Willibrord. Kwam uit Brittannië. Terug. En zelfs de lui die we nog uit de Bijbel kennen, die je tegenkomt in Zuid-Frankrijk, die zijn eerst naar Brittannië gereisd. En van daaruit uitgezonden terug naar de Provence. Zoals Maria, Martha, Lazarus, de blindgeborene, noem ze eens op, de blindgeborene, de jongeling van Nain, de rijke jongeling, Zacchaeus. Dan misschien niet helemaal allemaal, maar dan toch het grootste deel wel. Eerst naar Brittannië. En van daaruit uitgezonden, want het evangelie, de zaligheid, het woord God, is daar gedeponeerd geworden. En van daaruit de hele wereld overgegaan. En dat is wat de profeten gezegd hebben. Waar is het gebleven? Waar ging het naartoe? Toch naar Israël, maar in het buitenland en verborgen voor de wereld. Want dat is de grap ervan. Ik vind het een grap. Ik vind het geweldig. Hoe openlijk het gebeuren kan, hoe goed het gedocumenteerd is dan toch, als je moeite neemt om er iets na te zoeken. En dan nog weet men het niet of men wil het niet weten. En aan de kant geschoven. En dan blijft de verborgenheid. Maar God doet zijn werk. Het is vervulling van een zeer groot deel van het profetische woord. En dat is dus dit. Licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. In het midden wordt gelaten wat je onder Israël verstaan moet voor de gelegenheid. Maar daar waar het woord geplant wordt, wordt het toch Israël. En wat betreft de beloften aan David, omtrent het koningschap. De scepter zal van Juda niet wijken, maar van David ook niet. Volgens het Davidisch verbond. En als het dan niet in Jeruzalem is, onder de Joden, dan moet het dus ook verhuisd zijn naar Brittannië. En dat is ook zo. Dat is wel een lang verhaal. Maar het kwam toch bij het Davidische, dan wel Judese koningshuis terecht. Het is iets ingewikkelder en nu niet aan de orde, denk ik, want het heeft hier verder weinig mee van doen. Maar het is wel degelijk zo gegaan, zodat God wel degelijk zijn beloften is nagekomen. Hij heeft Israël vermenigvuldigd, is geworden tot vele volkeren enzovoort. De troon van David is daar gebleven over Israël, want zo was het ook aangekondigd in de oorspronkelijke beloften. En bovendien is de zaligheid daar eerst naartoe gegaan, met de gekruiste handen. Heb je dat nog? Naar die andere tak. Dan maar verborgen voor de wereld, maar nog steeds Israël. Want, zei de Heer via Jeremia, Israël zal altijd mijn volk zijn. En het was op het moment dat de 10 stammen al lang weg waren. Het rijk bestond niet meer. Naam Israël dus eigenlijk ook niet. En het moment dat het 2-stammenrijk ten onder ging in de dagen van Jeremia. En toen zei de Heer tegen Jeremia, Israël zal altijd mijn volk zijn. En er zullen altijd levieten zijn die mij dienen. Staat er? Ga daar maar aan staan. Leg dat dan maar eens uit. En dat is niet maar overdrachtelijk. Niet maar iets op een hoger niveau. Dat is gewoon een letterlijk aardse niveau. Dat Israël is hier weg. Gaat ten onder. De beide huizen van Israël, heet het, zijn ten onder gegaan. Maar toch is Israël altijd Gods volk. Dat betekent dat wat God ook doet, hij doet het via Israël. Als dit via de ene kant is, dan via de andere kant. En daar leven wij vandaag uit. Uit de vervulling van oud-testamentische beloften. En wie je ook bent, als je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, voegt hij je toe aan dat volk van eerstgeborenen, die gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel is opgeschreven. En word je een bewaarder, een priester, een bewaarder van het woord van God. En dat is het doel van onze levens. Dit woord van God in ons hart toe te laten. Het licht, dat schijnt in een duistere plaats. En wat de wereld ook vertelt aan leugens, een wereld die geregeerd wordt door de leugenaar van de beginnemers. Wat in de wereld ook omgaat, wij hebben zijn woord, wij hebben zijn belofte. Wij zijn van hem, wij dienen hem en we zijn altijd bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. En daarvoor zullen wij de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij niet zonder hoop zijn in de wereld of zonder Christus. Maar dat wij deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. Op grond van geloof en op grond van wedergeboorte en op grond van uw beloften. We zeggen u daarom dank te mogen beseffen dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En zelfs ons toegevoegd hebt aan dat volk van eerstgeborenen. En daarmee gegeven hebt een hemelsburgerschap, een hemelse erfenis, een hemelse roeping. En daarmee een zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij zeggen u dank voor dat grote voorrecht. Dat we nog steeds de gelegenheid hebben en de vrijheid om uw woord te openen, te lezen, te bestuderen, te onderzoeken, te spreken. Omdat het onze harten zou vullen. Omdat het onze levens zou bepalen. Onze levensverwachting ook. Maar het zou onze levens zin en inhoud geven. Wij danken u dat wij gevonden hebben waar de hele wereld naar zocht. Maar niet wil aanvaarden. Maar wij danken u voor die zaligheid die ons geschied is. Die grote zaligheid. Waardoor wij de toekomst kunnen tegemoet zien. Niet alleen dat we niet bang zijn voor morgen, maar dat wij ook daadwerkelijk naar die morgen kunnen uitzien. Omdat wij weten dat de zaligheid ons nu nader is dan toen wij eerst geloofd hebben. Daarom, wij danken u voor deze dag. Wij vragen u, wees u ons nabij onder alle omstandigheden van deze chaos in deze wereld. Opdat we uit uw kracht zouden leven en onze hoop en verwachting zouden stellen. Niet op veranderende omstandigheden, maar op uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Amen.